Dit is Radio 1. NTR. Pavlov. Henk van Middelaar en Marciaal Belman.
Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Dat Google onze meeleest, Albert Heijn met de bonuskaart onze aankopen in kaart brengt, Twitter onze tweets bewaart, dat wisten we allang. Maar na de ontboezemingen van de Amerikaanse klokkenluider Snowden over het aftappen van telefoongesprekken door politie en inlichtingendiensten, en met nieuwe technologieën zoals de drone die iedereen voor een paar honderd euro kan aanschaffen, lijken we nergens meer onbespied.
Is onze privacy in het geding? En als dat zo is, waarom staan we dan niet met z'n allen op de barricade? Vanavond praten wij in Pavlov met vier gasten over het belang van privacybescherming tegenover het belang van veiligheid. In Nederland lijken we nogal laconiek te reageren op wat de overheid allemaal van ons te weten komt. Max Welling, is die houding van ons terecht? Even een kort antwoord, hoeft nog niet allemaal met argumenten, want daar hebben we nog 40 minuten voor.
Nou, ik denk deels is het niet terecht. Ik denk dat het deels de privacy wel degelijk geschonden wordt en dat daar ook nadat er instituten zoals Bits for Freedom en Vrijbit zich daarmee bezighouden, heel erg goed is. Deels denk ik ook dat een hoop mensen zich realiseren dat veiligheidsdiensten heel noodzakelijk zijn. En zeg maar, de telescoop van de veiligheidsdiensten is data. En dat je niet zomaar die data kan afpakken van die veiligheidsdiensten om voor hun om functioneel te kunnen zijn.
Oké. Miek Wijnberg, je bent voorzitter van de burgerrechtenvereniging Vrijbit. Ja. Even een korte reactie. Terecht of niet?
Tegenstelling is een onjuiste vraag. Juist doordat privacy op allerlei gebieden momenteel geschonden wordt, is onze veiligheid in het geding.
Goed, helder. We gaan straks verder. Wouter.
Ja.
Wouter, jij bent van jij bent promovendus, hè, op de Universiteit van Tilburg en je doet onderzoek naar ons gedrag op internet.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat die laconieke houding niet terecht is, maar ergens wel begrijpbaar. En dat dat ook deels komt omdat de meeste mensen gewoon de risico's nog niet begrijpen of onderschatten. En dat ze vaak ook geen inzicht hebben op hoeveel data er nu eigenlijk wel niet verzameld wordt.
Oké, dus we zijn niet zozeer laconiek, maar onwetend, zeg jij. En dan hebben we er nog een gast. En dat is Niels Westerlaak. Hij is van Bits of Freedom. Waar staat dat voor?
In het Nederlands?
Nou ja.
Nee, wij zetten ons in voor internetgebruikers. Dus de mensenrechten van internetgebruikers in Nederland. En privacy valt daaronder.
Ja. En vind je onze houding laconiek in Nederland? Of,
Nou, eigenlijk merken wij dat internetters, vooral internetters, privacy steeds belangrijker vinden. En dat ook kenbaar maken aan ons en ons steunen. Maar eigenlijk ook het feit dat we het er nu over hebben en het feit dat die documenten in het nieuws zijn gelekt en dat iedereen het er nog steeds over heeft, dat zegt volgens mij wel wat.
We zijn dus niet zo laconiek als het lijkt. Dat inderdaad is je antwoord.
Max Welling, u bent hoogleraar informatica, hè? Aan de UvA. Vorige week maandag drukte het NRC Handelsblad een ingezonden brief van u af, waarin u betoogt dat we de veiligheidsdiensten niet moeten dwarsbomen, want ze verrichten nuttig werk. En daarom zegt u, mijn data mogen ze hebben.
Ja, dat was wat gechargeerd misschien, zoals dit titel erboven gezet was, maar ik ben het daar in essentie zeker mee eens.
Maar bent u niet bang voor misbruik dan?
Ik ben ook heel erg bang voor misbruik. En daarom, maar ik denk dat er een oplossing is die zowel zeg maar, misbruik kan voorkomen, als ook zeg maar de data beschikbaar stellen voor veiligheidsdiensten om die dan vervolgens te gebruiken om onze samenleving veiliger te maken.
Dus je moet wel wat van je privacy inleveren om de veiligheid te garanderen?
Nou, de vraag is een beetje wat we verstaan onder privacy. Want vindt u het een privacy schending als bijvoorbeeld een algoritme naar uw data kijkt? Dan denk ik bij mezelf.
Nou ja, dan krijg ik al een beetje van algoritme en data. Wat is dan denk ik, ach, laat maar, weet je.
Ja, maar dit is natuurlijk een essentieel verschil.
Waar hebben we het dan over? Geef eens een concreet voorbeeld.
Nou, laten we zeggen, ik stuur een tweet. En vervolgens gaat die door een of ander systeem heen die bijvoorbeeld kijkt naar welke woorden er in die tweet voorkomen. En vervolgens wordt daar niks mee gedaan als er niks bijzonders is. En wordt ook niet opgeslagen. Ja, maar er wordt wel even naar gekeken. Dus vinden wij dat een privacy schending, ja of nee? Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee.
Maar als Masha in die tweet zou het gebruiken bom of aanslag, dan...
Dan wordt hij gelezen.
Dan denken ze, hou even, die moeten we even nader onderzoeken. Kijken of er in andere tweets een patroon te herkennen valt met dezelfde woorden.
Nou, je zou dus kunnen voorstellen dat als niet één zoiets... Dat is natuurlijk het misverstand, is als je één tweet stuurt met het woord bom... en dat er dan niet meteen allerlei rode vlaggen afgaan. Maar dan moet er dus een zeer belangrijk patroon ontstaan. Dat gaat vaak met netwerken. Dus dan zeg je van, nou, er zijn mensen die, waarvan we al weten dat ze een criminele achtergrond hebben... die zijn al, zeg maar, die zijn al gespot. En als jij dan veel met die mensen zeg maar, communiceert... Mm-hmm. Dan zou daar een patroon kunnen ontstaan... waarbij dan zegt, oké, nu is het zaak... en dat moet dan via rechterlijke zeg maar, wetgeving... dus dat je naar de rechter stapt om te zeggen van... oké, we hebben nu hebben we een patroon ontdekt... wat wij denken dat gevaarlijk is... mogen wij nu naar kijken wie dit zijn... en kunnen wij dat verder onderzoeken.
Ja. Nou, vind ik het prima als, weet je, als daar wel als een rechter daarna moet kijken en die moet afwegen van, nou, oké, wel of niet. In deze situatie lijkt me dat prima, dus ga maar kijken. Maar wat nou als die gegevens in verkeerde handen komen?
Ja, oké, dat is een ander heel belangrijk punt. Je moet in dit soort situaties, waarbij instanties met zeer persoonlijke data in contact komen, moet je ervoor zorgen dat eerst die mensen die daarmee in contact komen zeer goed worden opgeleid. Dat het een heel beperkt aantal mensen zijn die daarmee in contact komen. En dat die mensen worden gecontroleerd. Het liefst natuurlijk door bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dus we hebben een commissie stiekem in Nederland, die wordt geïnformeerd. Dat is nog steeds erg stiekem natuurlijk. Ik zou best graag zien dat er iets meer naar buiten komt. Het is een beetje raar dat we nu pas ontdekken wat er allemaal gebeurt met die data. En ik zie niet in waarom het nou zo zeg maar de veiligheid zou schaden als wij iets meer te weten zouden komen wat er allemaal binnen die veiligheidsdiensten gebeurt.
Maar zo'n tweet bijvoorbeeld, hè, want daar begon je mee. Vind je niet zo erg? Of tenminste, weet je, als daar een paar dingen in staan en dat wordt gecontroleerd, dat vind jij niet zo erg. Maar wat is voor jou dan wel privacy schending? Wanneer komen ze wel te dichtbij?
Nou, ik zou bijvoorbeeld wat er nu in Amerika gebeurt met de NSA. Ik denk dat daar over een lijn is heen gegaan. En het belangrijkste probleem voor mij is niet dat ze in al die data kijken. Maar waar het probleem is, dat al die data die wordt verspreid onder heel erg veel mensen. Subcontractors, dat zijn duizenden subcontractors. Die krijgen allemaal die data te zien. Die moeten dan wel, zeg maar, zweren dat ze er niks, geks mee doen. Maar ja, als je die data in zoveel handen legt, dan gaat het een keer mis. Nou, dat is natuurlijk ook met Snowden gebeurd. Dat is, die man die had inzicht in al die data. Dat was gewoon iemand die niet binnen de NSA. Ja, dat is volgens mij een subcontractor. En die heeft dat naar buiten gebracht. Ik denk dat de NSA best zijn handen in eigen boezem kan steken en zeggen van ja, maar wij zijn daar niet goed mee omgegaan. Ik zie veel liever dat die data bijvoorbeeld geëncodeerd wordt. Dat niemand bijvoorbeeld kan zien wat de telefoonnummers zijn waar naar gekeken wordt. Zodat als jij die data in handen hebt, dat je dan, dan wel naar patronen kan zoeken, maar niet weet met wie je te doen hebt.
Welke dat personen... mag dan pas nadat je informatie, moet dat zeggen, nadat je toestemming hebt gekregen om te vragen wie is dit? Van wie is dit?
Ja, dat moet dan weer via de rechter, zou ik zeggen. Maar er moet niet zo zijn dat individuen, die zeker geen subcontractors, dat die data in handen krijgen en vervolgens dat zomaar zouden kunnen lekken naar iemand anders. Want dan maak ik mij ook zorgen over dat iemand anders zeer geïnteresseerd wordt in mijn data en dat gaat kopen voor veel geld en vervolgens dat ik daar dan weer de nadelige gevolgen van ondervind.
Oké. Miek Wijnberg, voorzitter burgerrechtenvereniging Vrijbit. U bent juist heel erg bang voor al die gegevens die u de overheid van u kan krijgen.
Ja, sorry dat ik gelijk weer verbeter. Het is niet dat ik bang ben. Ik vind het onacceptabel dat zowel de overheid als het bedrijfsleven op dit ogenblik in grote getalen alle mogelijke en liefst zoveel mogelijk persoonsgegevens aan het verzamelen zijn. Ik wil gelijk even reageren als dat mag. Dat over veilig...
Hey, maar even daar, wat is het verschil voor u tussen bang zijn en iets onacceptabel vinden?
Het gaat er niet alleen om dat ik bang ben dat men mijn gegevens vastlegt, mm-hmm, en wat daarmee mis kan gaan. Dat is maar een aspect. Ik wil gewoon niet continu bespioneerd worden.
Dat is uw recht als burger.
Ik wil gewoon met rust gelaten worden.
Ja.
Ik wil gewoon onbespied over straat kunnen.
En u maakt
ik wil
dus verschil
niet
tussen
als verdachte aangezien worden.
Hm.
Dat ik bang ben over wat er allemaal mis kan gaan met die data. Dat bijvoorbeeld al het werk van veiligheidsinlichtingendiensten nou juist in zich heeft dat dat niet via rechterlijk bevel gaat. Dat data's bekeken worden door automatische systemen, waardoor gegevens buiten de context worden beoordeeld, nooit meer te verwijderen zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn een heleboel aspecten waar bang zijn misschien wat overdreven is, maar meer van ja. je met enig gezond verstand zie je wat er allemaal verkeerd gaat.
Wat doet u er tegen?
Ik verzet mij daartegen.
Hoe?
En ik probeer zoveel mogelijk om aan mensen uit te leggen wat er aan de hand is. Wat er voor belachelijke data worden vastgelegd. Hoe makkelijk mensen maar van alles vragen en vastleggen.
Maar hoe verzet u zich?
Ik geef bijvoorbeeld niet mijn lichaamskenmerken die van mijn lichaam zijn, die bij mijn identiteit horen, in eigendom aan de staat der Nederlanden.
U hebt bijvoorbeeld geen vingerafdruk op uw paspoort?
Nee, ik heb geen paspoort. Ik krijg geen paspoort, geen identiteitsbewijs, niks.
Omdat u dit weigert?
Omdat ik weiger om mijn lichaamskenmerken in eigendom aan de overheid te geven.
En u zegt, want het is mijn lichaam. Daar heeft de overheid verder niets mee te maken.
Ja, als ik verdacht word van een strafbaar feit.
Ja?
En men heeft gereden aanleiding om te denken van nou, we hebben de bekende, hè, de moord, we hebben vingerafdrukken gevonden. Zij is zo verdacht, wij gaan haar vingerafdruk vergelijken met die van het plaatselijk vinger. Heel anders ik wie.
Mm-hmm.
Maar om een identiteitsbewijs te krijgen, wat ik moet hebben van onze Nederlandse staat, om daarvoor mijn vingerafdrukken af te geven, om daarvoor te accepteren dat mijn digitale gezichtsopname in een administratie.
Maar wat kost u dat, dit verzet? Want u hebt nu niet zo'n ding. Dat moet u beperken ergens.
Ja, het beperkt mij buitengewoon.
Beschrijf dat eens.
Nou, ik mag niet naar het ziekenhuis. Ik mag niet handeling bij de notaris. Nou, dat is geen Nederlands meer. Ik mag niet naar de notaris om iets te regelen.
Ja.
Dus ik mag mijn testament niet regelen. Maar ook niet een testament afwikkelen waar ik mee te maken heb in familieverband.
Dus u bent een burger met een handrem op.
Ik mag als voorzitter van de. Ik kreeg gisteren het telefoon van de belasting dat er een statutaire wijziging moet worden doorgevoerd. Maar dat kan niet, omdat ik geen identiteitsbewijs heb. Dus je mag je functie.
Maar wat levert u dit op?
Ik mag ook niet stemmen. Ik mag dus ook niet.
Wat levert u dit op? He, want ik riep net even tussendoor, u bent een burger met een handrem op. U kunt niet alles doen wat een gewone burger kan. En wat is het voordeel van deze actie?
Nou, dat de bewustwording wel wat aantrekt, zo hier en daar.
Maar het beperkt je ook enorm natuurlijk.
Ja, als je dat geeft, beperkt het je ook enorm. Je moet je eigen vingerafdrukken afgeven.
Dat ja, maar, je maar als je dat doet. In.
Ja, precies. Want wij kunnen met z'n allen.
Morgen komt er iemand die zich voor mij kan uitgeven. Vingerafdrukken worden opgeslagen in een op afstand uitleesbare chip. Hè?
Uh-huh.
Straks loopt er iemand rond met mijn gegevens in een paspoort. En
Maar het lijkt me zo lastig om niet als.
Dan ben je nog wel iets meer beperkt, hoor, als een ander met jouw identiteit vandoor
gaat. Maar Miek, het lijkt me zo lastig om als burger dan volwaardig te participeren.
Is ook. Je wordt ook buiten de maatschappij. We hebben nu ongedocumenteerde Nederlandse staatsburgers, een nieuwe groep.
En u bent er een van?
Ja.
Ja. En is dit gevecht te winnen? Want uiteindelijk wil hij natuurlijk dat wij met ons allen in het verzet gaan.
In principe geloof ik in het rechtssysteem. In principe geloof ik nog steeds in de rechtsstaat. En ik wens te winnen de juridische strijd. Alleen nu zijn we in hoge beroep met meerdere mensen, waaronder ik, aangeland bij de Raad van State, ons hoogste rechter in zaken bestuursrecht. En die heeft gewoon de rechtszaken stilgelegd. En dat betekent dat al die mensen niet mogen doorprocederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die hier eerder al uitspraken over hebben gedaan.
Mm-hmm.
Dus ja, nou begint toch het woord politiestaat en rechtsstaat toch wel een beetje tussen aanhalingstekens te verdwijnen.
Ja. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk?
Er zijn er nu 8 in hoger beroep waarvan de rechtszaken stilgelegd
8.
Zijn. En er zijn duizenden burgers in ons land die tot op heden weigeren om hun biometrische gegevens te laten vastleggen.
Niels Westerlaken van Bits of Freedom. Geef eens een reactie op wat Miek net allemaal heeft verteld.
Ik vind het zeer moedig. Al ben ik meer bekend met internetzaken als dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid.
Maar ja, dat ook mensen... op internet kan je bijna niet meer zonder. Hè?
Precies, alles, maar er zijn ook genoeg mensen die stoppen met Facebook. Ook al hebben ze al hun vrienden op Facebook zitten. Of die stoppen met Gmail. Ook al moeten ze dan hun adres veranderen en dat dan al hun adressen doorsturen. Er zijn heel veel ongemakkelijkheden die je inderdaad hiermee op de hals haalt. Daarom vind ik het des te moediger als iemand zo'n principe kwestie ervan maakt. En het ook daadwerkelijk doorzet.
Maar bijvoorbeeld internetbankieren, hè? Want het is bijna onmogelijk om niet meer aan internetbankieren te doen. Het wordt ontzettend moeilijk gemaakt om je bankzaken te regelen zonder internet. Toch?
Ik doe het nog steeds met een overschrijfkaartje. Hoor.
En hoe lang duurt dat wel?
Ik moet er wat extra voor betalen, maar dat kan
ik zou niet weten.
Ja, maar je moet er dus nu opeens voor betalen ook. Ja. Dat was vroeger nooit.
Goed. Inderdaad. Je wordt geacht om te internetbankieren. En het is makkelijk. Het is volgens de banken ook zeer veilig. En hier zijn de banken dan wel verantwoordelijk voor een veilige verbinding. Om ook hun klanten bewust te maken van de gevaren die er ook bij internetbankieren kunnen ontstaan. En zo krijg je hopelijk een goed systeem waar mensen op een veilige manier hun bankgegevens kunnen achterlaten en ook hun bankzaken kunnen regelen.
En wat doet Bits of Freedom hieraan? Of niet per se aan dit internetbankieren?
Ja, internetbankieren,
hoor,
maar gewoon... ja, neutrale zaak natuurlijk. Ja. Maar als Bits of Freedom proberen we mensen wel bewust te maken van de risico's die je kan lopen op internet. Dus dat is niet specifiek op internetbankieren of op DigiD gebruiken of grote bedrijven zoals Facebook of Google je data afstaan. Maar wel, waarom sta je data af? Wees ervan bewust. Zie in waar het fout kan gaan. Probeer de techniek ook een beetje te snappen. En zorg dat je op een verantwoorde manier gebruik kan maken van internet.
Maar is het echt heel erg dat we allerlei sporen achterlaten?
Dat hoort niet erg te zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar wees je er dus bewust van. Dat is al intens lastig om te bekijken wat je nu daadwerkelijk achterlaat. Dus als je een zoekopdracht doet in Google, wat pakt Google dan precies mee? Slaan ze de zoekopdrachten op? Nou, ja, dat doen ze. Maar zodra je dan de links gaat klikken, welke sites kom je op? Wie kijken er dan nog met je mee? Zijn dat alleen advertentienetwerken? Of zijn dat ook mensen die andere sporen in kaart brengen? Het is van belang om te kijken welke voetsporen laat ik dan achter. Dus het is onmogelijk om geen voetsporen achter te laten. Maar zorg dat je dat zo min mogelijk doet en zo verantwoord mogelijk.
Ik zie dat het al 4:15 7 is.
Tijd en
we hebben
muziek.
Ook muziek, die hebben we helemaal niet aangekomen. Nee. Straks praten we met jullie verder. En dan gaan we het nog eens eventjes hebben over ons recht op vrijheid, zullen we het maar even zeggen. Versus de inbreuken die de overheid op onze vrijheid probeert te maken. We hebben muziek. Er zitten twee zusjes hier. Loes en René Wijnhoven. Eén op cello en ander op gitaar. Maar ze noemen zich Clean Pete. En het is vakantietijd. En daarom gaan ze zingen: Ik ga op reis. En neem mee.
Ik weet niet veel van reizen. Heb het zelf nooit echt gedaan. Maar als ik door jouw foto's kijk, krijg ik zin om weg te gaan. Ik ben niet echt nieuwsgierig naar hoe jij het hebt gehad. Ik hoef ook niet te weten wie of wat je hebt gedaan. En ik hoef ook niet te horen of je aan me hebt gedacht. Ik heb zoals afgesproken ook echt niet op je gewacht. Je ging alleen op reis. Je was jezelf wat kwijtgeraakt. Ik zag je boven op een berg staan. Wie heeft die foto dan gemaakt? Ik ben niet echt nieuwsgierig naar hoe jij het hebt gehad. Ik hoef ook niet te weten wie of wat je hebt gedaan. En ik hoef ook niet te horen of je aan me hebt gedacht. Ik heb zoals afgesproken ook echt niet op je gewacht. Gewoon mezelf achterna. Ik wil naar Argentinië, maar dat is in Amerika. Jij hebt straks zoveel gezien en ik heb nog zo'n weg te gaan. eruit zou zien als ik er toevallig op had gestaan. Ik ben niet echt nieuwsgierig naar hoe jij het hebt gehad. Ik hoef ook niet te weten wie of wat je hebt gedaan. En ik hoef ook niet te horen of je aan me hebt gedacht. Ik heb zoals afgesproken ook echt niet op je gewacht. Van alles wat ik nooit gedaan heb, ben jij de allerliefste. En ik ben dus niet veranderd, maar ik heb het geprobeerd. De kater kwam later, maar hij is gearriveerd.
U hoorde Clean Pete met het lied Ik ga op reis en neem mee. En op dit moment zijn ze druk bezig met een debuutalbum. Hè? Zijn die aan het opnemen. Maar ondertussen spelen ze ook nog door het hele land. Volgende week 3 juli in de Tolhuistuin in Amsterdam. En daarna wordt ze nog getoerd door heel Nederland. Kijk vooral even op de website www.cleanpete.nl voor meer optredens.
Dit is Tot 7 uur Pavlov.
Vandaag praten we in Pavlov over de bescherming van onze privacy. Met Miek Wijnberg, voorzitter burgerrechtenvereniging Vrijbit. Met Max Welling, hoogleraar informatica UvA. Ook wel hoogleraar machine learning genoemd. Of science, data science. Het heeft allemaal verschillende begrippen. Met Niels Westerlaken van Bits of Freedom. En met Wouter Stijn, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Die onderzoek doet naar ons gedrag op internet en de sociale media. Heb je daar al iets merkwaardigs gevonden? Iets wetenswaardigs, laat ik het zomaar eens noemen?
Nou, in mijn onderzoek, zoals ik al eerder zei, ik richt me vooral op de verschillen tussen jongeren en ouderen.
Ja, en wat valt daarin op?
Dat er van jongeren wordt gezegd dat ze niet om privacy geven, maar dat dit eigenlijk heel erg meevalt. En dat hierbij vaak, wat hier een deel in speelt, is dat tegenwoordig als het de discussie over privacy gaat, dan gaat het al gauw over data verzamelen door regering, door identiteitsdiefstal.
Waar we het voor de muziek over hadden.
Terwijl, zeker voor jongeren zijn dit vaak onderwerpen die voor hun nog helemaal niet spelen.
Waarom niet?
Die wonen nog in een ouderlijk huis, die wonen nog thuis, die willen met vrienden spelen, of die willen dus bijvoorbeeld weg van hun ouders met vrienden zijn. Nou ja, en in zo'n geval is bijvoorbeeld Facebook
ja,
een perfecte oplossing.
Jawel, maar iedereen kan daar min of meer bij. En dat vinden ze niet.
Traditioneel natuurlijk waren ouderen heel weinig aanwezig op social networks zoals Facebook.
Ja.
En het is ook een toevalligheid tegenwoordig. Nu je hoort dat er meer ouderen ook op Facebook komen, dat je tegelijkertijd hoort dat het minder populair wordt onder de jongeren. Wat maar waarschijnlijk een deel speelt, dus dat het niet meer de prijs levert die ze wilden.
Oké. Want ik begreep niet zo goed waarom je zei, die wonen nog thuis, die willen even ontsnappen, gaan dan op Facebook. He? Dat snap ik wel. Maar waarom ze dan niet bang zijn voor hun privacyverlies?
Dat is omdat het ten eerste zijn, dat is een beetje abstracte begrippen nog voor ze. Maar ten tweede natuurlijk, wat daarbij meespeelt, is dat al die risico's absoluut niet transparant zijn online. Bijvoorbeeld, we hebben het nu gehad over de Twitterberichtjes die we deelden. Maar zoals bijvoorbeeld Nieuws ook al net zei. Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat Facebook bijvoorbeeld niet alleen maar al jouw foto's, al jouw berichtjes verzamelt. Maar tegelijkertijd, op elke site die je komt, waar een like-button staat van Facebook,
ja,
wordt gelijk een pingetje gegeven van Facebook. Jij bent daar geweest en wordt aan je profiel toegevoegd.
Ja.
En dit zijn allemaal dingen die dus eigenlijk. Ja.
Maar goed, dat weet Facebook alleen nog. Maar NSA, die inlichtingendienst van Amerika, die kan daar gewoon naartoe. He? Dat is nu duidelijk geworden door Snowden. Die kan daar, die heeft er gewoon toegang in.
Ja, nou ja, maar ik zeg dus ook niet dat het geen probleem is. Dat jongeren zich daar niet druk om maken.
Nee, maar je constateert het alleen maar.
Ja.
Ja.
En, ze realiseren zich eigenlijk
nou,
niet.
Nou, wat dus belangrijk is wat er moet worden beseft, is dat het nu niet zo is dat door sociale netwerksites en dat jongeren zich daar zoveel gebruik van maken, zoveel delen, dat je dan kan concluderen dat privacy dus minder belangrijk wordt in de maatschappij. Nou zeg ik niet dat social media geen impact heeft over hoe belangrijk privacy in de maatschappij is, maar Wel dat het nog niet zo is dat je bij jongeren nu al definitief kan zeggen, nou, privacy is dood.
Ja.
Max Welling?
Wat vind je ervan?
Ja. Ik zag je een paar keer knikken.
ja, ik vind... het eerste wat ik graag wil zeggen is dat ik niet... Ik denk niet dat de mensen zo ontwetend zijn als wij nu hier suggereren aan tafel. Ik denk dat de mensen wel degelijk een hele duidelijke afweging maken. Tussen aan de ene kant, ja, mijn privacy wordt geschonden. En dat is ook na de dingen die naar buiten zijn gekomen naar Snowden... is duidelijk geworden met een peiling van Maurice de Hond... dat nog steeds een grote meerderheid van de Nederlanders... Het eens is met het veiligheidsdiensten... die in zelfs persoonlijke gegevens rondsnuffelen. Mits goed gecontroleerd, denk ik, dat ze daar wel bij denken. Maar goed.
Nou, zo ongeveer de helft van de ondervraagden, las ik.
Nee, het is veel meer. Ik heb het hier bij me. Maar het is de 83%.
Maar dat zinnetje wat je erbij zei, hè? Mits, ja, ik denk goed dat, gecontroleerd.
Ik denk dat hier
door belangrijk... juist wat er in Amerika gebeurt... hebben we hier toch ook wel enige reden om wantrouwen te hebben.
Ja, maar ik denk dat de Nederlanders een regering meer vertrouwt... dan ten eerste de Amerikaanse regering... en ook dan de Amerikaanse en Amerikaanse regering vertrouwt.
Ja.
Kijk, een Nederlander... ik heb het gevoel dat hij wel degelijk denkt dat... de Nederlandse Veiligheidsdienst goed gecontroleerd wordt... door het parlement en door rechterlijke macht.
Maar wij in Nederland zijn we top in het aftappen van telefoontjes.
Ja, ja, dus
waarom?
Dat weet ik niet.
Nee, precies, maar is toch wel enige reden om wantrouwen te zijn.
Ja, dat is ook wel zo. En dat is ook zo. Daar ben ik van overtuigd dat er ook goed naar gekeken moet worden. Maar voor mij is de crux... of er werkelijk ook mensen zijn die daar goed naar kijken... en die daar hun een fiat over geven...
Ja.
Op het moment dat het zeg maar dat er wordt afgetapt.
Miek Wijnberg. Ik wil drie dingen zeggen over jongeren. Ten eerste dat je van jongeren niet kunt verwachten... dat zij kunnen overzien dat gegevens die over hun worden vastgelegd... en over hun vriendenkring, over hun leefomgeving, over hun familie... dat ze daar in hun latere leven nog wel eens mee op de koffie kunnen komen... je kunt van een kind van 16 niet verwachten dat hij op een of andere manier het besef heeft wat mensen van mijn generatie hebben, wat dat betekent als straks de BVD of de Stasi of de weet ik veel allemaal zegt, nou, wij vinden het toch niet zo'n goed idee dat u later zelf kinderen op gaat voeden. Het zijn zelf nog kinderen. Heel praktisch, ik leg wel eens kinderen uit dat als zij nou een vriendje op bezoek hebben... en ze hebben alle twee de mobiele telefoon aanstaan... dat dus uit te peilen is waar iedereen is. En dat het dus ook te doen gebruikelijk is in ons land... dat als er dan een misdrijf gepleegd wordt... dat de politie rustig iedereen een sms'je gaat sturen... met de mededeling dat zij in de buurt waren... of ze zich maar even willen melden om te laten weten of zij getuigen waren. Dan schrikken ze wel. En... ook als ik jongeren uitleg van, ik krijg een bericht van jou, staat er in die mail, maar dat is van Facebook, dat jij mij uitgenodigd hebt om vrienden met mij te worden. Maar jij weet van niks, want Facebook doet dat. Want als jij één vriend invoert die jij dan als... nou, vriend tussen aanhalingstekens, dat kan dan niet op de radio, maar goed. Wat zij dan vrienden noemen, connecties. Je geeft één connectie door, Facebook kopieert je hele adresboek. En zo zijn er dus allemaal kinderen, die geven dan drie vriendjes door, zou ik maar zeggen. En komen er dan achter dat de opa's en oma's namens hun een uitnodiging hebben gekregen van,
okay,
u bent uitgenodigd. Dan gaan systemen lopen en beginnen, ja, maar dat was niet de bedoeling.
Is dit de eerste opmerking die u gaat maken? U wilde drie opmerkingen maken.
Nou, ik had Facebook de hele adresbestand
doorgegeven. Okay. Ze zijn er alle drie er,
ja,
nu gemaakt.
Maar je zei van, ja, het is onmogelijk dat jongeren van 16 kunnen overzien wat er eigenlijk allemaal gebeurt.
Nee, ze zijn niet 16. Moest kijken hoe vroeg ze op internet
nou ja,
zitten.
Of misschien nog jonger dan. Maar ouderen die nu ook veel meer op Facebook zitten en gebruik maken van social media, die zetten ook foto's van hun kleinkinderen op internet. Wie weet
die
wat daar
begrijpen gebeurt. Dus wel de gevolgen van het
is dat,
controle.
Is dat wel
maar
zo?
Die begrijpen de systemen niet hoe dat werkt. Maar die denken dus ook dat als er een uitnodiging komt van Pietje, dat die van Pietje komt. Dan moet je in de header kijken. Wat is dat dan? Nou, dat staat daar dan. Oh, dat is van Facebook. Ja, maar dat wil ik niet.
Maar Wouter, is dat zo? Hebben ouderen... snappen die wel dat het, wat de gevolgen zijn van foto's die ze op Facebook zetten? Of
nou, wat je dus nu ziet is natuurlijk is dat toch zoals ik al zei, social media en alles heeft wel een impact op de maatschappij. En om dan even terug te kijken, als we terugkijken naar de televisie, dat was in eerste instantie was dat de duivel die we de woonkamer binnenhaalden. Mm-hmm. En die de kwaliteit van het gezinsleven zou verminderen. 15 jaar terug wilde niemand een mobiele telefoon. Want stel je voor, je zou altijd bereikbaar zijn. Nou ja, nu is de vraag inderdaad, over 15 jaar, wat gebeurt er dan? Weet dan iedereen alles van ons? Maakt het ons dan ook niks meer uit? En het voorbeeld dat u dan inderdaad gaf, van dat je nu bijvoorbeeld een trend ziet van jonge moeders, die van jongs af aan eigenlijk al babyfoto's en informatie over kinderen op Facebook zetten. Nou ja, daar is op zich niks nieuws aan dat gedrag. Hè? Want jonge moeders die vinden het altijd leuk om foto's te delen. En, ja. Ja, maar dat gebeurt dus nu via Facebook. En die onderschatten dan inderdaad misschien de risico's. Of inderdaad, het is een nieuwe trend.
Maar het blijft altijd wel ergens te vinden op internet. Hè? Dat is het enge eraan.
Dat is het enge, want stel je voor dat ze later zo'n kind op de middelbare school zit. En
alle dat kind heeft er niet om gevraagd. Dat vind ik het erg.
En dat
eigenlijk.
Is het tweede punt inderdaad. Je krijgt al een digitale voetafdruk zonder dat je daar een keuze in hebt. Maar daarom is het dus des te belangrijker nu om te begrijpen van welke veranderingen zijn er vinden ze er plaats en wat vinden wij het dan nog acceptabel?
Ja. En Niels, dit is Niels dan Westlaker van Bits of Freedom.
Ja, exact. Dit is dan alleen nog maar de voetafdruk die we wel nog zien als we terugkijken. Inderdaad, de foto's die nog misschien door andere mensen ook benaderbaar zijn. Ja. Maar er wordt nog veel meer over je verzameld waar je helemaal geen zicht op hebt. Dus niet alleen door profilering voor advertentienetwerken. Dus Facebook dat hij allemaal bijhoudt wanneer je dan inlogt. En wanneer je foto's plaatst, welke vrienden je hebt verwijderd en berichten. Maar dat die informatie direct ook toegankelijk is voor veiligheidsdiensten.
Okay,
en dat was het grote nieuws dat nu is. Alles wat wordt verzameld, dat wordt nog een keer extra opgenomen.
En welke gevaren lopen wij, burgers? Want daar gaat het natuurlijk om.
Ik denk dat op het moment wordt data verzameld met de beste bedoelingen. Bijvoorbeeld om terroristen tegen te houden of om betere advertenties te kunnen plaatsen. Dus daar heb ik op zich ook wel vertrouwen in dat in eerste instantie alles voor een goede doel wordt gebruikt. Maar het gevaar daarin natuurlijk ook is dat er nu een soort van cultuur heerst van we verzamelen gewoon zoveel mogelijk data en dan zien we later wel wat we ermee doen. En dat er dan een soort van function creep ook kan plaatsvinden. Dus
wat is dat?
Een function creep is eigenlijk dat iets wat voor één doel wordt verzameld, later opeens ook voor iets anders wordt gebruikt. En wat een redelijk recent voorbeeld is bijvoorbeeld, is de TomTom. Die data verzamelt van waar vinden de auto's nu op de snelwegen plaats. En dat was dan, dan kunnen ze service aanbieden van waar vormen files zich plaats.
Ja.
Maar later werd die data opeens ook aan politie verkocht. Want de politie had ook op een gegeven moment zoiets van, dat is wel handig om voor ons om te weten.
Ja, want overal staan langs de snelwegen camera's. Hè? Kentekens worden geregistreerd. Die moeten vernietigd worden, die gegevens. Maar Opstelten vindt dat ze eigenlijk bewaard moeten gaan worden. Het verbaasde mij toen met die vader van die twee vermoorde zoontjes in Zeist, dat ze hem zo goed konden sporen waar hij overal geweest was.
Ja, nou ja.
Miek, beschets eens een paar in jouw ogen gevaren van al die gegevens waar de overheid over kan beschikken.
Laat ik eens een heel ander onderwerp aansnijden. Er was een wetsvoorstel waarbij verplicht zou worden dat iedere huishouden in ons land verplicht een slimme energiemeter moest accepteren achter de voordeur.
Ja.
Die minutieus ging vastleggen hoeveel gas en elektriciteit je gebruikte. En minutieus bestaat er dan uit dat op afstand de energiemaatschappijen en de doorgeefbedrijven, de netwerkers, die konden dan jouw gedrag profileren, zodat ze dan kunnen zien van ben je een nachtmens, een dagmens, wordt er in jouw huis meer energie gebruikt dan in hetzelfde rijtje huizen. En daarop worden dan
algoritmes
losgelaten, automatische systemen die dan daar patronen uit gaan vormen. En die vallen dan te gebruiken met van, daar is dan niet iemand die denkt, daar wordt meer gas gebruikt. Misschien kouwelijk iemand die de kachel hoger zet. Nee, dan kan daar ook de conclusie uitkomen. Misschien wonen daar wel meer mensen
dan
in huis
dan geregistreerd. Ja.
Maar dan ga je uit van het negatieve. Maar het kan toch ook juist een extra service
zijn? Dat is niet alleen
zijn,
dat ik uitga van het negatieve. Ik ga uit van de praktijk dat er nu al zeer enthousiast gerecenseerd wordt op mensen die te weinig energie gebruiken, die zullen dan wel bij iemand anders illegaal samenwonen. Ik bedoel, ik verzin het niet zelf.
Die voorbeelden krijgt u?
Ja. Maar dat er wordt ook gewoon gerecenseerd op die sociale media. Het is natuurlijk een geweldige bron van hoor jij niet op school te zitten. Ja. Heb jij iets te koop op Marktplaats? Heb je dat niet aangegeven? Als je dit of dat kan, dan zou je ook wel kunnen werken of je dient.
Maar Max Welling, vind je wat Miek hier schetst, vind je dat een overdreven angst?
Nee, ik vind het niet een overdreven angst. Ik denk dat we heel duidelijk een scheiding moeten maken tussen aan de ene kant het bedrijfsleven. Ik vind het in het bedrijfsleven moeten de data van onszelf zijn. En op dit moment is het nog veel te veel zo dat al die data, die is maar van het bedrijf en die kan ermee doen wat hij wil.
Zoals de bonuskaart, die we in de
inleiding
noemden.
Ja, de bonuskaart. En inderdaad, mensen weten niet precies wat er allemaal mee gebeurt. En dit voorbeeld schetst dat ook goed. Ik heb gelezen dat Business for Freedom daar veel mee bezig is om ervoor te zorgen dat dat in de nieuwe EU-wetgeving dat daarin wordt opgenomen, dat die data echt van ons wordt en niet van die bedrijven. Dus aan die kant ben ik het er heel mee eens. Maar ik maak wel de scheiding tussen aan de ene kant zeg maar de overheid en de veiligheidsdiensten, waar volgens mij het echt nodig is dat daar naar data gekeken wordt, mits op een hele veilige manier. Er moet goed over nagedacht worden, moet verbeterd worden. Maar ik denk wel dat het in het bedrijfsleven uit de hand kan lopen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik was aan het een e-mail aan het sturen in mijn Google-account, waarin ik een hotel zocht in Scottsdale. En ik ging toen naar een andere webpagina. En toen ontstonden er ineens allerlei zeg maar advertenties over hotels in Scottsdale. En daar was ik toch wel van onder de indruk. Ja. En dus Gmail zit echt, Google zit mee te lezen met wat je aan het doen bent. En dat, nou ja, daar kan je vraagtekens bij zetten. Of je dat wel wil. Ik vind in ieder geval dat je er toestemming voor moet geven dat je dat wil.
Ja, en daar gaat het nou juist zo vaak mis, heb ik de indruk.
Ja.
Bij die toestemming. Dat via achterdeurtjes of via druk even geregeld wordt.
Ja,
dus wat moeten we daar tegen doen?
Nou, ik denk dat je het beste kan vragen aan Bits for Freedom. Want die zijn er echt, zoals ik begrijp, zijn ze daar.
Dat zijn de groepen die actie voeren.
Maar zoals we voor de overheid pleiten voor meer transparantie over wat de veiligheidsdiensten precies doen, is dat voor bedrijven precies hetzelfde. Als wij onze gegevens afstaan, dan kan je wel een vinkje alleen zetten, maar je moet ook duidelijk uit kunnen leggen waar je die gegevens voor gebruikt en wat dat profiel dan precies is, waar je eigenlijk je geld mee aan het verdienen bent over mij.
Nee, want vaak krijg je dan ook een enorm contract of zoiets, hè, wat je allemaal kan doorlezen. Daar staat alles wel haarfijn uitgelegd, maar in zulke onbegrijpelijke taal en zoveel pagina's dat er eigenlijk niet doorheen te komen is. Hè? En dan denk je maar van, nou ja, ik zet maar akkoord en het zal allemaal wel.
Precies.
Ja. Ik wil ook nog even aankaarten. De scheiding tussen overheid en bedrijfsleven is een beetje achterhaald. De overheid maakt graag en gretig gebruik van particulier bedrijfsleven om allerlei gegevens te verzamelen. De regie van de zorg, ook nog niet aan de orde geweest, is dus nu in handen gegeven van de zorgverzekeraars, die inmiddels geprivatiseerd zijn. Ik zou haar zeggen, punt, en laat iedereen zelf even denken hoe verstandig dit allemaal is.
Ja.
Dan gaan we als overheid toch maar niet een landelijk EPD invoeren. Want de Eerste Kamer heeft echt gezien. Elektronisch patiëntendossier, schakelpunt elektronische zorggegevens. De Eerste Kamer heeft besloten dat dat na heel veel wikken en wegen, dat dat toch echt ontzettend een aantasting is van de meest intieme gegevens van alle burgers van ons land. Nou, dan geven we de regie in handen van private partijen en we gaan gewoon weer vrolijk verder.
Ja.
Dus de scheiding tussen bedrijfsleven en overheid
is diffuus. Ja,
ik wil nog wel één ding zeggen.
Max Welling.
Ik vind dat aan alles zeg maar zit een knop. Dus als de knop helemaal naar de linkerkant staat en als niemand enig digitaal spoor achterlaat, dan kan er ook een heleboel niet. En als de knop helemaal naar de andere kant staat, dat de overheid alles zomaar zou kunnen zien of bedrijven zomaar alles kunnen zien, dan is het natuurlijk ook een gevaarlijke situatie. Maar er is altijd een er zijn voordelen en nadelen aan zoiets. En het elektronisch patiëntendossier is een goede. Want als je al die data werkelijk goed bij elkaar krijgt, dan heb je ongekende mogelijkheden om voor mensen, om voor persoonsgerichte oplossingen te vinden voor ziektes. Dus je zou kunnen zeggen dat als je van iedereen weet, zeg maar, welke ziekte die heeft gehad, welke medicijnen die heeft gehad, wat zijn symptomen waren, wanneer die is beter geworden of wanneer die is niet beter is geworden, dan kan je heel precies daaruit halen wat voor die persoon op die leeftijd, misschien met die achtergrond, een goede behandeling zou zijn. En daar kan je levens mee redden. En dat is toch wel heel belangrijk, dat je daar levens mee kan redden. En je geeft er wat voor op, maar ik pleit er dan voor om niet die knop helemaal naar één kant toe te draaien. En te dicht. Zeggen van, zeg maar, doe dat maar helemaal niet. Maar zeggen, zorg ervan dat je die gegevens goed, dat je die gegevens goed bewaart. En dat je ervoor zorgt dat niemand daar misbruik van kan maken.
Wouter Steijn, ligt dat voor de komende generatie zeg maar anders? Onze angst om die privacy te verliezen?
Nee, ik denk dat privacy nog steeds gewoon gewaardeerd wordt. Alleen we moeten dus wel uitkijken dat het niet langzaam maar zeker steeds gewoner wordt om zomaar de gegevens te delen. En bijvoorbeeld, we hadden het net heel even kort over die privacy policies. Op het moment is er nog een schrikbarend aantal mensen dat denkt dat als een site een privacy policy heeft, dat
is
betekent,
een enorm contract, ja, hè? Ja.
Waarin uitgelegd wordt dat je data wordt gehoord. Maar sommige mensen die zien dan onderaan, die zien zo'n linkje privacy policy. En die denken van, oh, dus op deze site is mijn privacy gegarandeerd. Is in ieder geval veiliggesteld. En dan laat dan weer zien dat er ook niet altijd nog heel veel bewustzijn is over hoe het precies werkt.
Dat
online.
Is dus niet zo.
Nee,
dat
is zeker niet zo.
Nee.
Miek, mag ik nog één vraag aan jou stellen?
Ja.
Ben jij nu een beetje te midden van 16 miljoen Nederlanders, een van de weinige onbespiede mensen?
Nee, natuurlijk niet. Ik ben nu op de radio.
Ja. Hier kies je voor. Hier kies je voor.
Ja, dat is ook zo.
Maar jij laat heel weinig sporen nou.
Dat is niet waar, ik laat ook sporen.
Ja, nou. Maar in vergelijking met anderen.
Ik wil.
Jij gaat voor de uitzending.
Gewoon, sorry, maar ik wil gewoon heel modern niet antwoord geven op de vraag. Maar ik wil gewoon zeggen dat ik het niet eerlijk vind als de discussie verloopt in mensen die voorvechter zijn voor het behoud van hun persoonlijke vrijheid, dat die tegen zouden zijn om moderne technische mogelijkheden te gebruiken. Die discussie slaat dood. Zo komen we niet verder.
En we komen ook niet verder, want het is tijd.
Ja, het is tijd. Het is bijna 7:00 en dat betekent het einde van Baflof. Bedankt Miek Wijnberg, Max Welling, Niels Westerlaak en Wouter Steijn. Wij zijn er volgende week weer, zometeen na het nieuws om 7:00 langs de lijn. Graag tot volgende week. Dag.